Welkom bij de podcast van X-Kwadraat, met eerlijke interviews van ondernemers die raken en inzichten die inspireren. X-Kwadraat is een business community waarin vrouwen de hoofdrol spelen en ze worden daarin toegejuicht door mannen die geloven in hun sterk verhaal. Want gendergelijkwaardig ondernemen, dat is de toekomst voor elk bedrijf. Vandaag ben ik te gast bij Doreen Breelt van Pubmarket. Zij is CEO liever van Pubmarket en zaakvoerder van Marketeer. En ze doet dit samen met jouw vader, Jean-Pierre, die al heel lang in de business zit. Hè? Al heel lang.
Absoluut.
Dankjewel dat je naar hier mocht komen. Heel leuk dat je deze podcast met ons wil opnemen. Dus we gaan je een paar vragen stellen, want we willen heel graag wat meer over je te weten komen. We beginnen altijd een heel klein beetje bij het begin. Niet iedereen kent jou nog niet, dat gaat natuurlijk zeker nog komen. Maar kan je je misschien zelf eventjes voorstellen, dus van waar je afkomstig bent, wat je gedaan hebt tot nu toe. Dus, shoot.
Ik ben Doreen Breels, ik ben 33 jaar, geboren in Hasselt en vandaag ook nog altijd wonende in Hasselt. Ik ben inderdaad CEO bij Pubmarket en Pubmarket is een communicatiebureau dat in 2003 door mijn vader is opgericht. Mm-hmm. En inderdaad, hij vertoeft zijn hele leven al in communicatiemiddels, want het was zijn tweede bureau dat hij heeft opgericht. Het communicatie- en het ondernemersbloed zit wel echt in de genen, denk ik. Ja. Want ik ben zelf na mijn studies TEW 11 jaar geleden ondertussen hier ook in het bedrijf gestart.
Ja.
Ik heb een heel aantal dingen gedaan. Een aantal vijvertjes doorzwommen, zoals ze dat dan noemen en zeggen. Maar ik heb me de laatste jaren ook steeds meer toegespitst op alles wat te maken heeft met de digitale marketing en communicatie. En zo heb ik 5 jaar geleden Marketeer, onze digital agency, opgericht, waarvan ik sinds de start ook zaakvoerder van ben.
Ja.
En op dat moment zijn we eigenlijk binnen het bedrijf ook gestart met de familiale overdracht. Zijn we rond de tafel gegaan en was het ook duidelijk ondertussen dat mijn broer geen interesse had om in het bedrijf te komen. En hebben we eigenlijk eerst aanvankelijk achter de schermen een aantal regelingen gemaakt met elkaar. Mm-hmm. Maar sinds vorig jaar hebben we dat ook naar de buitenwereld kenbaar gemaakt. Ook naar de medewerkers hier. En ben ik dus ook vanaf vorig jaar de zomer hier samen met mijn vader CEO geworden. Wij hebben vandaag een 50-50 verdeling. Dus mooi in twee verdeeld, zou ik maar zeggen. En ja, nu fijn om het samen eigenlijk met elkaar te doen.
Zijn jullie het eigenlijk altijd eens? Want in een 50-50 situatie kan er wel eens gebeuren dat de ene wat harder moet sleuren dan de beslissing dan de ander.
Ja, natuurlijk. dat ga je nooit kunnen uitsluiten. Maar ik moet zeggen dat wij eigenlijk doorheen de jaren, want uiteindelijk werken we ook al 11 jaar met elkaar samen, dat we eigenlijk altijd wel dat heel goed hebben kunnen doen. Dat er altijd heel veel eensgezindheid was tussen ons. En nu nog altijd trouwens. Ja. Maar uiteraard verschil je wel eens van mening. Maar dan is het een kwestie van naar elkaar te luisteren. Elkaars zijde van het verhaal te aanhoren. En dan ga ik je daar wel uit. Uh-huh. En wat voor mij heel mooi is, is dat mijn vader voor mij een klankbord is. Hij is degene die de jaren ervaring op de teller heeft staan en uiteraard daardoor heel veel wijsheden toch wel heeft. En mijn vader bekijkt mij als de frisse wind. Hè?
Ja.
Staat ook wel open voor die vernieuwing. En dat is eigenlijk wel een hele goede combinatie.
Ja. Dus je hebt, zal ik maar zeggen, echte oeroude kennis en nieuwe vernieuwing gaan combineren jullie.
Ja, inderdaad. Ja. Ja, ja.
En lukt dat dan nog aan de zondag, als jullie samen eten met de familie, lukt dat dan om dat van elkaar gescheiden te houden?
Wij proberen dat uiteraard. En meestal lukt dat wel, maar uiteraard zijn er momenten waarin je toch
het zondag ook meeneemt. Hè?
Waar je het zondag ook meeneemt natuurlijk, hè? Afhankelijk van de periode waarin je verkeert. En vandaag is het natuurlijk iets waar je dag en nacht mee bezig bent. Dus dan gebeurt het wel net iets meer dat we er zondag ook over hebben. Maar we proberen dat toch wel eventjes los te laten op die momenten. En niet altijd over het werk te praten.
Nee, dat snap ik. Je hebt TUW gestudeerd. Waar heb je gestudeerd?
Ik heb gestudeerd in Leuven. Ja. Ik heb het eerste jaar op kot gezeten en de 3 jaren nadien niet meer. Heb ik toch gekozen om
op en af te
gaan. Ja. Dat was dan met de trein. Mijn vader eigenlijk had mij toch wel wat overtuigd om dat te doen, want ik kreeg dan in de plaats een wagen. En ja, dat gaf dan ook wel heel veel vrijheid. Dus het was een soort van onderhandeling, denk ik.
Stimulans,
voilà, ja. Hij had mij toch wel graag bij hem. En dat heeft hij ook altijd toegegeven. Hij had er moeilijk mee, dat ik op kot zat. Absoluut.
Is dus, dat toch dat vader-dochter aspect?
Ja, we zullen dan toch een hele speciale connectie met elkaar hebben. Hè. Dus dat zal toch iets bijzonders zijn. Ja.
Ja, het feit dat jullie de weg naar elkaar toe gevonden hebben, is toch wel positief.
Absoluut, ja.
Hoe ziet zo'n normale werkdag voor jou uit?
Mijn wekker gaat om 6:30 gaat die af. Hè, en dan probeer ik ook onmiddellijk op te staan en niet te lang te blijven snoezen. Want eigenlijk begint dan echt de ochtendrush. Ik heb 2 kindjes. Een dochtertje van 3, Anna. Een zoontje van 9 maanden, Matthias. En ja, die moet dus morgens natuurlijk ook helemaal geprepareerd worden om naar school te gaan of naar de crèche te gaan. En ja, dan begint heel het verhaal. Hè. Samen eten, aankleden, het boekentasje maken, boterhammetjes smeren. En dan tussendoor ook nog wel een momentje voor jezelf vinden om je klaar te maken. En ik heb met mijn man de verdeling dat ik mijn dochter naar school breng. En mijn man brengt ons zoontje naar de crèche. Dus tegen 7:50 probeer ik in de wagen te zitten met mijn dochter. Zodanig dat ik om 8:25 aan de schoolpoort sta. Want dan kan ze afgezet worden. Vervolgens om 8:30 hier op kantoor, want ze gaat hier iets verder naar school.
Oh, dat is wel handig.
Ja, dat was een strategische keuze. dus dat maakt het wel gemakkelijk. En ja, goed, dan kom ik hier om 8:30 toe. En het eerste wat ik probeer te doen, is toch wel tegen iedereen persoonlijk goedemorgen gaan zeggen. Dat is iets wat ik van mijn vader heb geleerd. Mijn vader heeft dat ook altijd gedaan en stond daar ook op om iedereen persoonlijk te verwelkomen. En ik probeer dat wel mee te nemen. Ik zeg niet dat ik dat elke morgen meteen om 8:30 doe. Want er zijn momenten dat ik hier toe kom en ja, toch zelf ook hier weer in de rush zit van meetings, calls en zo verder. Maar dan probeer ik het wel later op de dag te doen, omdat ik het ook wel een belangrijk aspect vind om toch wel die persoonlijke benadering er blijven in te houden.
Ik denk dat je daar heel groot gelijk hebt.
Ja.
Dat is ook zo.
Ja. Voilà. En dan is het, door de dag is het een beetje vaak heel erg onvoorspelbaar. Ik probeer wel een strikt schema en agenda te maken. En uiteraard als je meetings hebt, dan hoor je daar ook wel aan. Maar wat je dan 's morgens op je lijstje hebt gezet, dat is niet altijd hetgeen wat er die dag natuurlijk gebeurt. Hè. Dus je moet toch wel heel flexibel zijn en je kunnen aanpassen, want vaak is elke dag wel een dag vol verrassingen en moet je dan ook op die manier ermee kunnen omgaan.
Ja, maar dat is het hoort bij de ondernemers, denk ik dan. Hè?
Absoluut, ja. Absoluut.
Het is zoals je zegt, je plant vaak heel veel, maar het lukt dan niet altijd om het helemaal af te werken, het af te vinken in je lijstje. Mm-hmm. Ja. Kun je me een heel klein beetje vertellen wat jouw jobinhoud nu precies behelst?
Ja. Voor mij als CEO is het natuurlijk belangrijk dat je de strategische koers van het bedrijf gaat uitstippelen, gaat bepalen. En dat is iets wat zeker vandaag heel veel tijd wel neemt. Omdat we in een periode zitten waarin je toch de zaken wat moet gaan herdenken en kritisch moet gaan zijn. En je moet aanpassen aan de situatie waarin je vandaag zit. En die koers, dat doe ik samen met mijn vader, uiteraard. Maar los daarvan is het natuurlijk ook belangrijk dat je een team hebt dat samen met jou die koers vaart. En ik hecht heel veel belang aan het hebben van de juiste persoon op de juiste plaats.
Ja.
En vandaag, wat wij doen, is heel erg divers. Hè. We hebben heel veel verschillende communicatie touchpoints die wij ook voor onze klant willen kunnen aanbieden. En dat maakt dat je heel diverse profielen hebt. En het is de kunst natuurlijk om ervoor te zorgen dat die verschillende karakters en personen, dat die toch op een goede manier met elkaar kunnen samenwerken. Dat die elkaar versterken. En dat je eigenlijk 1+1=3 krijgt. En dat vind ik zelf heel belangrijk voor onze organisatie. Dat er toch wel echt heel actief op gewerkt wordt. En daarnaast is het ook zo dat, dat elke CEO zijn eigen accent legt, vanuit zijn passie, denk ik, dat dat komt. En bij mijn vader is dat altijd creatie geweest. Hij was ook van opleiding grafisch vormgever, dus dat is een logisch verhaal dan. En bij mij is dat altijd meer de strategische kant geweest. En het met klanten samenwerken aan een groeiverhaal, echt gaan inzoomen op de noden van de klant en daar samen aan kunnen werken en bouwen. En dat is iets wat mij altijd heel veel energie geeft en wat ik vandaag eigenlijk nog altijd heel veel doe. Ik heb heel veel klantencontact, ik ben ook heel veel bezig met new business. En dat is iets waar ik gelukkig van word en wat mij energie geeft. En ja, bij gevolg doe je dat dan natuurlijk ook veel in je dagelijkse taak of bezigheid.
Ja. Dus jullie zijn eigenlijk niet alleen complementair omdat jullie familie zijn, hè? Maar jullie zijn blijkbaar ook complementair in het uitvoeren van, hoe zou ik zeggen, of in het beheren van het kantoor.
Eigenlijk wel, ja.
Als jij creatieve geest is en jij bent dan de strateeg, dat is toch een perfecte tandem, zeker in een kantoor waar communicatie...
Eigenlijk is dat is inderdaad...
Maar, dat is natuurlijk even van een outsider bekeken, maar ik vind dat wel een hele goede match dan. Niet alleen als dokter, maar als vader.
Ja, maar dat is mooi eigenlijk, hè, dat we zo elkaar kunnen aanvullen.
Ja. Wat vind je voor jezelf het meest uitdagende aan je job?
Vandaag is dat zeker wel u heel wendbaar kunnen opstellen en heel goed kijken naar wat er rondom gebeurt in de markt, in de wereld. En alles is heel erg veranderend en ook heel steeds meer digitaliserend. Hè. Dat is toch wel een uitdaging om steeds alle kansen en opportuniteiten te blijven zien en die eigenlijk ook bij uw klanten te kunnen onderbrengen of binnenbrengen en uw klanten daar ook in te kunnen verder helpen. En dat is iets wat daarvoor al zo was, maar wat nu met het COVID-verhaal alleen nog maar sterker is geworden. Mm-hmm. En dat vind ik wel een uitdaging, dat je steeds nog wel challenged om bij te blijven, om mee te zijn en om elke kans en opportuniteit te blijven zien.
Ja, dat is ook zo. Wat vind je zelf, je zit er nu toch al een aantal jaren in, wat vind je zelf dat er key is om succesvol te zijn met een bedrijf?
Voor mij is het heel belangrijk dat je erin slaagt om je te omringen met de juiste personen. En dat kunnen uiteraard personen zijn buiten de organisatie, maar dus zeker ook binnen je organisatie heb je een deskundig team nodig om als bedrijf te kunnen groeien. Mm-hmm. En ik merk dat er toch wel wat CEO's zijn die het vaak moeilijk hebben om mensen in een organisatie te hebben die misschien wel beter zijn dan zichzelf. En dat is voor mij iets, ik heb daar geen moeite mee. Ik durf dat ook toegeven, dat we echt heel veel mensen hier in het bedrijf hebben die in hun expertise beter zijn dan dat ik erin ben. En ik vind dat eigenlijk net heel sterk. En ik ben er ook heel fier op, hè, dat die mensen in onze organisatie meewerken. En voor mij is het dan gewoon belangrijk dat ik dan dat gezamenlijke doel kan blijven aanduiden. En dat ik hen kan motiveren en stimuleren om samen vanuit elk zijn kracht en kunde naar dat doel te gaan. En ik vind dat een heel belangrijk aspect, want als je niet het juiste team hebt in je organisatie, dan ga je ook op een bepaald moment niet meer verder kunnen doorgroeien.
Mm-hmm. Ja, dat is ook zo. Ik vind het ook een zeer heldere kijk. En ik hoor het wel vaker, dat mensen kiezen en die durven ombrengen met kennis. Ja, dat klopt. In welke mate krijgen jouw mensen waarmee je samenwerkt inspraak in de doelstellingen die jullie willen behalen met PubMarket? En hoe pak je dat dan specifiek aan?
Ja, voor mij is sowieso het resultaat het belangrijkste. Hè? Ja. Dus het is niet dat de manier waarop dat gebeurt, dat ik daar eigenlijk ga naar kijken. En we hebben eigenlijk een heel open organisatiecultuur. Wat betekent dat ik toch wel heel open omga met de ideeën van iemand anders of bepaalde opportuniteiten dat iemand in de markt zou zien. Er is altijd een openheid voor om dat samen te bekijken. Dus opnieuw, hè, ik vind het belangrijk dat ieder daar vanuit zijn eigen kracht te werk gaat en dat we eigenlijk samen naar dat groeiverhaal gaan. Voor mij is die component samen is dat heel belangrijk. Ja, en ik ben me er ook echt van bewust dat dat essentieel is om verder te gaan. En dus ja, er is een zeer grote openheid. We hebben binnen de organisatie ook, ook een managementteam, waar ook onder andere onze strategic en account director in aanwezig is. Dus daar wordt er uiteraard ook heel open gesproken over de doelstellingen die wij willen behalen en of die realistisch zijn en hoe dat die eventueel kunnen bijgestuurd worden. Dus daar is een zeer grote openheid over.
Ja, oké. Je hebt hier in alles wat dat je me vertelt, voel je dat het menselijke aspect hier zeer zwaar doorweegt, echt waar. Dus je komt dan op een zeker moment in maart, kom je dan ook voor het feit dat je de mensen naar huis moet sturen. Hoe zijn jullie daar hiermee mee omgegaan om ondertussen die motivatie niet te verliezen?
Ja, toen wij op dat moment zaten, moet ik zeggen dat dat voor ons wel dat wel binnenkwam. Hè? Dat je eigenlijk, we waren eigenlijk ook gewoon als organisatie om toch voornamelijk hier samen met elkaar op deze locatie te werken. Uiteraard gebeurde er wel al thuiswerk, maar dat was niet ingevoerd met bepaalde structurele dingen. Nee. Hè. Dat was niet standaard 1 dag of 2 dagen per week dat de mensen dat hier deden. Dat was eerder sporadisch. Dus voor ons was dat wel een hele aanpassing, dat we eigenlijk vanaf vandaag op morgen thuis zaten. En in eerste instantie hebben we daar al onze infrastructuur op aangepast, dat natuurlijk allemaal haalbaar was. En dat is ook heel snel gelukt. Maar dan moet je ook de rest aanpassen. En dan zit je daar allemaal thuis en dan is het inderdaad niet zo evident om nog hetzelfde contact met elkaar te hebben. Wij zijn dan heel snel beginnen werken met Microsoft Teams, waarbij we toch wel op een vlotte manier met elkaar zijn kunnen blijven communiceren. Ik heb dat uiteraard ook aangemoedigd, dat in de teams zelf, dat ook gebeurde. En zo ontstonden er spontaan overlegstructuren die dan bijvoorbeeld dagdagelijks plaatsvonden. Eén iemand had dat de dagdagelijkse persconferentie genoemd, omdat, en naar analogie met wat er dan door de overheid elke dag gebeurde. En zij had dan elke dag ook met haar team overleg. Er waren mensen die dat een stand-up noemden. Dus goed, uiteindelijk is dat heel spontaan wel gebeurd. En heb ik dat ook wel aangemoedigd. En zelf ben ik heb ik toch geprobeerd om dan per telefoon of per videocall toch ook wel de mensen te blijven spreken. En niet alleen de mensen waarmee je op dat moment echt on the job bezig bent. Want dat is veel gemakkelijker natuurlijk. Hè. Ja. Daar bespreek je dan het zakelijke aspect. Toch ook wel de mensen die waar ik iets minder on the job mee bezig was. Dus heel veel mensen van de creatieve afdeling die ik dan toch ook wel regelmatig een telefoontje heb proberen doen. Om eens te horen hoe het met hen ging. En hoe ze hen voelden en hoe het in hun thuissituatie ging. We zijn dan ook gestart met een newsletter die ik elke week verstuurde, hè, met een beetje de die ik dan verstuurde om een beetje de update te geven rond met wat zijn we bezig, met wat zijn uw collega's bezig, hoe gaan we om met de situatie, hoe gaan we met onze klanten om, zijn er nieuwe dossiers, enzovoort enzovoort. Dus dat hebben we wel zeker gedaan. En als ik dan kijk naar onze klanten toe, moet ik zeggen dat ik daar heb ik eigenlijk 2 reacties gezien. Ik heb klanten gezien die eigenlijk zoiets hadden van oké, die crisis biedt hier opportuniteiten en we gaan er volledig voor. Ja. Ik heb de meerderheid van de klanten wel gezien die zoiets hadden van ja, we gaan hier op de pauzeknop duwen. Mm-hmm. En we wachten wel tot corona voorbij is en dan gaan we wel weer verder. En wij hebben heel hard geprobeerd om onze klanten daarin bij te staan en hen eigenlijk toch te overtuigen dat het belangrijk is om te blijven communiceren, hè, dus ook naar hun klanten. En we hebben getracht om hun communicatie uiteraard dan aan te passen aan die omstandigheid, maar toch altijd te blijven communiceren op een verbindende wijze. Ja. En dus die communicatie niet ineens op pauze te zetten. En ik zie nu na die maanden, hè, dus enkele maanden later, dat het eigenlijk een hele goede keuze was om verder te gaan. En we zien dat ook in alle cijfers, dat eigenlijk heel veel bedrijven ook daar net heel veel profijt hebben uitgehaald. Dat ze toen toch zijn blijven doorgaan met hun communicatie. Ja. En nu zien we eigenlijk van, ja goed, die verlamming is een beetje weg. Hè. Bedrijven snappen dat ze in een nieuw speelveld zitten en dat ze zich eigenlijk moeten aanpassen aan het speelveld waar ze vandaag in zitten. En dat eigenlijk op een structurele wijze moet gebeuren. Mm-hmm. En ja goed, daar ontstaan dan weer heel wat specifieke klantennoden uit die wij natuurlijk proberen waar te maken bij onze klanten.
En waarschijnlijk ook weer nieuwe opportuniteiten om als denktank mee te gaan in dit verhaal.
Zo is dat,
zal voor jullie waarschijnlijk ook een aanpassing geweest zijn om marketingstrategieën van anderen uit te werken in een andere denktank. Ja. Want jullie zijn dan ook moeten anders gaan denken. Niet alleen voor jullie kantoor, maar ook voor jullie klanten.
Ja, zo is dat.
Zo ben jij daar.
Ja, dat is zeker een uitdaging. En ik ben ook ontzettend fier dat we dat eigenlijk quasi van vandaag op morgen hebben kunnen doen. Ik heb dat gezien bij onze medewerkers, dat er heel veel enthousiasme was, heel veel betrokkenheid ook bij hun klanten, om echt samen met die klanten te gaan kijken van oké, we kunnen inderdaad niet meer verder met wat we hadden gepland voor jullie. We gaan dat over een andere boeg moeten gooien. En daar hebben we eigenlijk echt die flexibiliteit gezien die we toch als bureau hebben om dat verhaal heel snel om te schakelen. En nu inderdaad, als je structureel gaat kijken, dan zie ik heel wat opportuniteiten of toch wel wat andere noden in de markt. En dat is enerzijds de digitalisering. Hè. Uiteraard was die al bezig. Hè. Dat is iets wat al enkele jaren uiteraard aanwezig is en wat belangrijk is. Maar nu sinds COVID zie je dat die omwenteling nog sneller dan ooit gaat. En dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat de klanten van onze klanten geprofiteerd hebben van die digitale service die bedrijven ineens begonnen geven. En dat die klanten daar ook niet meer zonder willen en kunnen. Dus uiteindelijk is die omwenteling alleen nog maar sneller geworden door COVID. En dat is iets waar wij als bureau heel hard op inzetten, omdat wij ook in onze groep een digital agency hebben. Dus wij hebben de mogelijkheid om onze klant daar ook in te ondersteunen en in bij te staan. En een tweede item is dat ik zie dat bedrijven echt wel meer bezig zijn met de strategische onderbouw.
Ja.
Met echt te gaan nadenken van oké, wie ben ik eigenlijk? Hè? Wat is mijn identiteit en hoe future-proof is die identiteit? Hoe moet ik mij naar de toekomst toe daar eventueel mee in gaan aanpassen? Hè? Welke toegevoegde waarde zal ik als bedrijf nog hebben in de toekomst? En dat brengt natuurlijk echt die strategie met zich mee. En ook dat was iets wat ook al heel hard aanwezig is, maar waar ik echt van zie dat meer dan ooit gevraagd is door onze klanten om daar toch kritisch naar te kijken en eventueel een aantal zaken te gaan herdenken.
Ja.
En ook interne communicatie, hè, uiteraard. Hè. Veel bedrijven die... er zijn heel veel bedrijven die wij zien die nog 100% in telewerk zitten. Hè. Dus de grote corporate structuren die roepen gewoon nu al uit eigenlijk van oké, tot maart volgend jaar gaan we met z'n allen nog thuis moeten blijven werken. En die bedrijven hebben nu heel veel problemen met de verbondenheid, hè, met hun personeel, de connectie. En daar kan je met communicatie uiteraard heel veel rond gaan doen. En dat eigenlijk ook voor een stuk gaan ondervangen. Uh-huh. En dus dat zie ik ook, hè, dat er ontzettend veel vraag naar is, naar dat soort van, naar dat aspect van de communicatie.
Ja, dat snap ik. Nu, wanneer je moet gaan herdenken en je moet gaan toevoegen, dus herdenken van de strategie van het bedrijf naar buiten, maar ook herdenken van de strategie naar het bedrijf naar binnen in communicatie, dat vraagt natuurlijk een prijs. Dat heeft een prijskaartje. In welke mate moeten jullie opboksen tegen het CFO-verhaal, dat die meer het marketingverhaal gaat bepalen dan niet? Waarom stel ik die vraag? Ik heb dat onlangs een paar weken geleden gelezen in de Tijd, dat Dominique Leurwaad het zei, dat het marketing wordt voor een groot stuk bepaald door de CFO en niet door de CMO, de Chief Marketing Officer. Is dat zo? Of merk je, kom je dat minder tegen?
Ik kom het sowieso niet dagelijks tegen dat ik echt het gevoel heb dat zo is. Maar ongetwijfeld gaan die dingen wel hand in hand. Hè. Er moet een bepaald budget vrijgemaakt worden voor marketing. Dus daar ga je sowieso niet rond kunnen. Maar ik zou het eigenlijk eerder willen bekijken als de nood aan een synergie tussen die verschillende C-levels. En ik zie ook dat doordat marketing verandert, hè, het is allemaal wat meer technologisch onderbouwd, het hele dataverhaal is ook heel erg actueel en aanwezig vandaag de dag. En dat maakt dat marketingplannen in het algemeen, of marketing in het algemeen, dat dat eigenlijk allemaal wel wat strategischer wordt. Hè. Dus je kan eigenlijk daar allemaal ROI rond gaan berekenen en dan ga je eigenlijk toch wel wat meer de taal van die CFO ook gaan spreken. Yes. En eigenlijk is dat net heel goed, want zo ontstaat er een wederzijds begrip en gaat die CFO ook veel makkelijker kunnen zeggen van oké, als dat hier de business case is, dan kan dat budget daar tegenover staan. En eigenlijk is dat een goede evolutie, want ik denk dat er inderdaad jaren zijn geweest waar de CFO en de CMO elkaar niet zo goed begrepen. Hè? Want de CFO kon niet snappen waarom dat bepaalde zaken dat budget vroegen. En nu zie je eigenlijk dat die twee profielen toch wel wat meer naar elkaar aan toe groeien zijn, net omwille van die verandering in marketing.
Oké. Okay. Ja, dat kan ik me zo voorstellen. Nu, jullie hebben een kantoor hier in België, dan is er ook een kantoor in Nederland. Vertel eens heel eventjes, hoe ben je aan dat kantoor in Nederland gekomen?
Dat is ontstaan uit een jarenlange partnership met een bureau dat wij in Nederland hadden. Ja. Omdat wij wel merkten dat heel veel van onze klanten Benelux georiënteerd waren. En dan heb je natuurlijk ook wel wat kennis over die Nederlandse markt nodig. Want Nederland is niet hetzelfde als Vlaanderen. Ja, dat scheelt toch wel een pak. Hè? Ja, absoluut. Enerzijds in de communicatiestijl. En dan bedoel ik daarmee, een Nederlander is heel direct. En een Vlaming gaat er in bochten rond. Dus dat moet je ook meenemen in je communicatiecampagnes. Maar ook in woordgebruik zitten er heel veel verschillen. Dus vandaar dat wij toch ook altijd dat idee gehad hebben. Hè, van oké, Vlaams is niet Nederlands. Hè, en je kan een campagne die voor Vlaanderen voorzien is, kan je niet zomaar één op één gaan doorvertalen naar Nederland. En daarom hebben we eigenlijk altijd een partnership gehad met een bedrijf in Nederland. En op een bepaald moment is daar die waren met twee aandeelhouders. En een van de aandeelhouders die ging op pensioen. Hè, die had zoiets van mij is het goed geweest. Hè? Ik ga een stapje terugzetten. En dat was voor ons het moment waarop wij eigenlijk aan de tafel zijn gegaan met de partner. En in eerste instantie dan 25% hebben gekocht van de aandelen. Maar ook wel meteen de deal hadden gemaakt van kijk, wij zouden ook graag hebben dat het bedrijf dan Pubmarket noemt. En dat was ook geen probleem voor hun. Nee, ja. Absoluut niet. Zij zagen dat eigenlijk in als iets heel positief. Ze hadden ook echt het idee dat ze ook met ons dan samen konden meegroeien en dat wel wat kansen zou bieden. En vervolgens hebben we nog een tweede schijf gekocht en hebben we ondertussen 50% van de aandelen. En dat is eigenlijk een hele bewuste keuze om voor die 50-50 verhouding te gaan, waarin we toch daar de persoon aanwezig hebben die de boel toch een beetje kan runnen in het dagdagelijkse.
Ja. Er komt ook weer telkens weer het, hoe zal ik dat zeggen, het consensusverhaal erbij, hè? Toch? Als je de 50-50
tuurlijk.
Dien je ook tot een consensus te komen?
Absoluut. Absoluut. Dat vormt geen probleem, nee. Want ik denk dat natuurlijk ook te maken heeft. Het was een partner die wel jaren kende.
Ja.
En dan leer je elkaar stijl wel. Hè. Je weet wat elkaars DNA is. En je weet op dat moment wel of dat met elkaar matcht of niet. En die match is er altijd geweest. Dus dan is het op zich ook geen probleem om naar een 50-50 verhouding te gaan. Mm-hmm. En dat loopt eigenlijk heel erg vlot.
Ja. Jullie, door het feit dat het dan ook verschillend is, laten jullie waarschijnlijk ook hun voor een stuk bezig zijn, als ik dat zo tussen aanhalingstekens mag zetten. Je zegt zelf dat er een ander denkpatroon is in Nederland dan in Vlaanderen.
Uiteraard laten we hun in hun expertise, hè? Ja. Maar merendeel van de creatie bijvoorbeeld, dat gebeurt hier. Dat wel, maar uiteraard
hun briefing,
met hun briefing, met hun input, hun inzichten. Daar werken vooral dan eigenlijk projectmanagers, accountmanagers, strategische profielen, dus digitale profielen ook. Dus ja, goed, het is echt die synergie. Hè? Ja. Het is die doorvertaling van hoe dan die campagne daar in Nederland moet zijn, dat zij eigenlijk wel meegeven in het verhaal.
Ja. Met hoeveel mensen zijn jullie nu eigenlijk in die groep?
Nu zijn we met 70 mensen in de groep, waarvan dus 15 in het kantoor in Nederland zich bevinden. En de overige 55 zitten dus hier in België.
Ja, hier in Hasselt.
Hier in Hasselt, inderdaad. We hebben buiten het kantoor hier in Hasselt ook nog twee kleinere kantoren hier in België. Dat zijn meer sales offices en die zijn gelegen in Antwerpen en in Brussel.
Oké, ja. En een communicatiebureau, dat is heel moeilijk te omschrijven wanneer het zich onderscheidt van een ander. Wat vind je dat jullie onderscheidt van andere communicatiebureaus?
Voor mij is dat de combinatie van denken en doen. En dat is een hele belangrijke combinatie, want heel veel partijen die kunnen bijvoorbeeld heel goed denken, hè, kunnen heel goed het strategische luik onder handen nemen, maar slagen er dan vervolgens niet in om het uit te voeren. Mm-hmm. En dan heb je heel veel bedrijven die wel de uitvoering doen, maar dat strategische stuk missen. Mm-hmm. En wij hebben echt de kracht dat we die twee kunnen combineren. Dus hetgeen dat wij in de strategie bepalen, dat mm-hmm. kunnen wij ook realiseren voor onze klanten. En dat is wel essentieel. En ik zie ook vandaag dat er heel veel vraag naar is. Want heel veel bedrijven zitten natuurlijk in de veranderende wereld. Hetgeen dat COVID teweeg brengt in bedrijven. En willen eigenlijk een partner hebben die het volledige spectrum kan gaan doen. Ja. En waarbij ze eigenlijk gerust zijn, ontzorgd zijn. En ik zie dat daar vandaag toch wel heel veel vraag opnieuw naar is.
Ja. Ja.
Dus dat is zeker een troef. En verder vind ik het zelf heel belangrijk dat ondanks dat we toch die strategische onderbouw hebben en meer in onze organisatie verweven hebben, dat we toch die hands-on mentaliteit blijven hebben.
Mm-hmm.
Dat vind ik zelf heel belangrijk en dat is er ook. En ik heb dat echt opnieuw gemerkt, zoals ik er straks al zei, in die lockdown waar we eigenlijk quasi van vandaag op morgen alles hebben kunnen herdenken voor onze klanten. En daar ben ik wel heel blij voor. Hè? Want het risico van meer en meer naar het strategische stuk te groeien is uiteraard dat je soms ook vergeet dat je flexibel, snel en dat er ook nog heel veel quick wins zijn vaak.
Ja.
Hè?
Ja.
Dus ik vind het echt belangrijk om dat op een pragmatische wijze te doen en die combinatie van die twee te houden.
Ja, oké, goed. Dan, jullie hebben je ook nog op iets anders toegelegd. Een andere vorm van communicatie, wanneer het specifiek gericht is aan vrouwen. Ten eerste, klopt die informatie?
Dat klopt niet helemaal, hè, maar we kunnen dat wel op die manier toepassen. Het is eigenlijk zo dat wij altijd als bedrijf wel wat kijken van goed, wat leeft er in de markt, waar hebben bedrijven nood aan? En we hebben gezien dat er echt wel nood is aan een persoonlijke benadering. Hè? Dat mensen graag met andere mensen communiceren en dat bedrijven ook nood hebben aan het feit dat er een gezicht gekoppeld is aan een bedrijf, dat er een vermenselijking is, dat vertrouwen opwekt. En vandaar dat we eigenlijk een extra aspect hebben toegevoegd aan branding. En dat is personal branding.
Ja. Hè?
Dus dat is eigenlijk wat wij als extra dienst vandaag doen. En is dat dan specifiek naar vrouwen gericht? Eigenlijk niet. Hè? Het is gericht naar mensen. Het is gericht naar ondernemerprofielen, maar ook andere mensen in de organisatie zelf die bepaalde functies vervullen. Maar we zien wel dat er heel veel nood en vraag is bij vrouwen.
Mm.
Dat zien we wel. Dus
de vraag ligt daar precies hoger dan?
De vraag ligt daar precies hoger. En dat heeft eigenlijk te maken met het feit dat dat vrouwen iets meer op de voorgrond moeten durven treden.
Ja.
En vrouwen hebben vaak zoiets van, kijk, ik moet eerst een checklist van 10 punten afvinken voordat ik eigenlijk het podium kan gaan nemen.
Ja.
En de man heeft daar in het algemeen minder last van. Hè. Ja. Dat is gewoon zo en dat zit in onze natuur. Als vrouw, wij zijn meer gericht op de groep hè, dan op onszelf. En bij een man is dat anders. Dus we zien wel dat vrouwen daar moeilijk mee hebben om zichzelf op een juiste manier te gaan profileren. Zich op de juiste manier naar voren te gaan brengen. En ik heb ook ondertussen al wel wat vrouwen tegengekomen waarvan ik ook echt dacht van, zo jammer dat ik je nu pas zie en tegenkom. Hè. Waar heb je bij wijze van spreken al die tijd gezeten? En dat waren dan vrouwen die een perfect cv hadden, die perfecte functionele kwaliteiten hadden, die een eigenheid hadden, die succesvol eigenlijk waren in hetgeen dat ze deden. maar die dat niet op de juiste manier naar buiten brachten.
Ja.
En eigenlijk is kennis en kunde, dat is uiteraard de basis, maar dat is niet genoeg. Je moet er ook in slagen om dat kenbaar te maken aan andere mensen. En dat is iets waar vrouwen in het algemeen wel wat moeilijker mee hebben.
Ja, je hebt in mij onmiddellijk een fan gevonden.
Ja, dat is fijn.
Omdat het de nagel op de kop is. Het is echt zo, ja. Er zijn veel te weinig vrouwen die met hun kwaliteiten... We stellen ons vaak te bescheiden op.
Absoluut.
En wanneer we ons dan niet bescheiden opstellen, dan lopen we nog eens het risico van, ja, van op dat het op een foute manier bekeken wordt door de buitenwereld.
Ja.
Dus er moeten veel meer rolmodellen kopen. En ik ben blij dat jullie je daarop toeleggen.
Ja, dat is ook zo.
Ook op toeleggen.
Ook op toeleggen, inderdaad.
Jullie weten absoluut niet de rest, dus dat zou ik zeker niet willen insinueren.
Nee.
Maar het feit dat jullie er ook op toeleggen, dat vind ik fantastisch.
Ja, het moet natuurlijk wel steeds authentiek gebeuren. Hè. Dat is heel belangrijk.
Sowieso.
Dat is eigenlijk de basis. En eigenlijk proberen we vrouwen daarin te coachen. Hè. Echt te kijken naar hun authentieke zelf. En eigenlijk vanuit die kracht het verhaal te brengen.
Ja.
En het heeft eigenlijk niks te maken met ego-communicatie.
Nee,
hè? Daar heeft het niks mee te maken. Hè? Dus het is echt vanuit je authentieke zelf naar buiten komen.
Nee, het heeft zeker niks te maken met ego. Nee. Maar die authenticiteit, die wordt veel te vaak vergeten door vrouwen.
Ja, ja.
Dat is absoluut zo. Dus dan gaan we nog heel eventjes van de vrouwen naar de persoonlijke tour op. Wat wilde je eigenlijk altijd wel graag worden toen je kind was?
Ik denk dat elk meisje wel een fase heeft gehad waarin ze ballerina of kapster of misschien wel zangeres wil worden. Dus ik heb die ongetwijfeld ook gehad. Dat ga ik niet ontkennen. Maar ik heb eigenlijk al heel snel die drang gehad om in mijn vaders voetsporen te treden.
Ja.
Echt waar. En als ik nadenk van waarom is dat? Hè? Want eigenlijk kon ik op dat moment nog niet echt weten wat hij precies deed. Hè.
Plus dat je waarschijnlijk ook vaak gemist hebt, omdat je lange dagen...
Ja, absoluut.
Dus het was niet ongeluk zoiets van, ik zoveel thuis, dat gaan we ook doen.
Nee, dat is ook zo. Maar ik heb wel altijd de passie gezien. En ik denk dat dat iets is wat aantrekt, wat aanspreekt en wat u ook inspireert. En ik kan er eigenlijk geen andere reden aan toekennen. Ik weet niet waarom dat is, maar ik heb altijd die drang gehad. En toen ik ging studeren, dus toen ik de keuze maakte van TW te gaan doen, toen was dat eigenlijk mijn voorbedachte raad, ik zal het zo even zeggen. Of had ik toch wel echt het plan van, als die studies erbij zijn, dan wil ik wel heel graag bij in het bedrijf van mijn vader gaan werken. En eigenlijk is dat dan ook zo gebeurd.
Ja.
Ik ben meteen na mijn studie hier gestart. Ja, ik was juist afgestudeerd en ik ben enkele dagen later zat ik hier. En ik heb daar geen spijt van, absoluut niet. Ondanks dat ik eigenlijk toen niet wist wat het allemaal zou kunnen inhouden of behelzen.
Nee.
Hè? Het blijft toch iets onbekend op dat moment voor jou, tot je het zelf doet. En ik merk dat ik toch, dat ik eigenlijk diezelfde passie heb gekregen. En, en dat is wel fijn.
Je bent dus je kinderdroom aan
het doen. Ja, ik ben
echt mooi
voor
dat?
Mijn kinderdroom. Ja. En
echt...
ik heb eigenlijk ook vernomen van mijn vader dat... dat misschien ook wel zijn droom was.
Ja.
Hè? Is er toch wel heel fier op dat ik mee in de organisatie zit. En toch fijn eigenlijk om die dingen samen met elkaar te doen.
Oké, dan mogen we eens een interview met hem afnemen.
Ja.
Goed, nu, je hebt het heel erg druk. Want, bedoel, je hebt de man die je helpt met het huishouden, heb ik al begrepen. Denk ik dan, hoop ik.
Ja, ik heb heel veel steun van mijn man. En eigenlijk op verschillende gebieden. Dus inderdaad, hij is iemand die dat niet erg vindt dat ik misschien wel in de spotlight sta. Hè, of dat ik op de voorgrond sta, want het is natuurlijk niet evident.
Ja.
Denk ik dan. Hè. Maar dat is iets wat hij mij absoluut gunt. En dat vind ik heel fijn. Dus dat betekent dat hij ook heel veel doet voor onze kinderen. Maar hij werkt hier ook mee in de zaak.
Is het waar?
Dus dat is een dubbele ondersteuning. En hij is hier degene die... hij is eigenlijk de CFO, om het zo te zeggen. Hè? Dus ik ken daarom, om te refereren naar de vraag van straks, ik ken die profielen als geen ander.
Ja.
Hè? Maar dat maakt het heel sterk. Hè? Omdat we eigenlijk op die manier elkaar dan ook weer aanvullen. En ik eigenlijk echt wel blindelings op hem kan vertrouwen. En dat geeft heel veel gemak ook. Hè? Dat geeft heel veel geruststelling.
Ja.
En dat maakt dat je eigenlijk nog meer kan doen wat je zelf wilt doen en dat je voor de rest eigenlijk er erg gerust in bent. Hè?
Ja, ja, ja. Zeker wanneer dat hij dan de knip op de portefeuille.
Daar worden dan wel wat debatten over gevoerd, dat ga ik niet ontkennen. Maar nee, allez, ik hoor hem in zijn expertise en hij hoort mij in mijn expertise. En ja, goed, dan maak je eigenlijk niet zoveel ruzie. Hè,
nee, dat is ook dat is ook zo. Maar daartussenin moet er ook nog een beetje ruimte gemaakt worden om je hoofd leeg te maken. Van je het helemaal los te maken van alles wat het vak met zich meebrengt. Hoe doe je dat?
Ja, natuurlijk, als je zo gepassioneerd bent, is het niet altijd gemakkelijk om afstand te nemen. Hè? En is het ook, voelt het ook niet altijd als noodzakelijk, omdat je het gewoon leuk vindt. En je vindt het niet erg om er bij wijze van spreken dag en nacht mee bezig te zijn. Maar uiteraard moet iedereen af en toe wel eens wat afstand nemen. En zijn hoofd of haar hoofd leegmaken. En voor mij is dat de momenten waar ik met mijn kinderen bezig ben, dan gebeurt dat ook echt. En dan kan ik de rest wel eventjes vergeten. Kinderen laten je alles relativeren. Hè. Alles een beetje in het juiste perspectief plaatsen. En dat is iets wat ik echt wel gemerkt heb sinds dat ik mama ben geworden. Dat een andere dimensie heeft aan hun leven. Absoluut. En ik probeer eigenlijk ook die dingen heel goed met elkaar te combineren. Het is niet altijd gemakkelijk, maar het is bewust hè, dat ik mijn dochter om 8:25 aan de schoolpoort afzet. Hè, zodanig dat ze eigenlijk in de ochtend niet naar de opvang moet gaan. En ik probeer ook altijd wel thuis te zijn voor 7:00, dat ik nog met mijn kinderen, dat ik ze nog eventjes zie en dat ik ze ook zelf in hun bedje kan leggen. Dat vind ik zelf belangrijk. En uiteindelijk gaat daarna ook nog wel in de avonturen gaat de laptop opnieuw wel weer open. Dus dat gebeurt zeker wel. Maar ik probeer eigenlijk de dag zo in te delen dat je eigenlijk het beste van twee werelden hebt. Uh-huh. En dat je eigenlijk die combinatie wel kan maken als vrouw. Uh-huh.
Het is niet altijd gemakkelijk, hè?
Het is niet altijd gemakkelijk.
Nee. Omdat de buitenwereld ook nog niet altijd helemaal mee is. Dus
het is wel vaak een uitdaging, ja.
Ja, dat geloof ik. Nu, zit jij nog met een onafgewerkte bucketlist? En dan zowel carrièrematig of privé, van ik wil nog de Mount Everest ooit gaan beklimmen?
Ik heb eigenlijk niet echt lijstjes voor de toekomst. Ik ben niet zo'n persoon met lijstjes. Ik heb eigenlijk zo het credo van don't dream your life, hè? Live your dreams. Hè? Dat vind ik zelf heel belangrijk en ik probeer dat ook te doen. Natuurlijk in de mate van het mogelijke. Hè? Ik probeer echt wel, als er iets is wat ik vandaag heel graag wil doen, dan probeer ik dat ook wel binnen een korte termijn te kunnen waarmaken. Dat probeer ik echt te doen. Dus ik kan niet zeggen dat ik ergens een bucketlist heb liggen met zaken die daar nog allemaal op staan. Uiteraard heb je nog ideeën of plannen, natuurlijk wel. Maar toch proberen om vandaag al zoveel mogelijk te doen.
Ja, die bucketlist die zal misschien wel door de kinderen ooit ingegeven worden van mama.
Ja, dat kan wel, ja. Nu is dat nog beperkt, hè. Mijn dochter is 3, hè. Dus dat gaat dan nog. Maar op een bepaald moment zal dat ongetwijfeld komen.
Waarschijnlijk wel. We ronden altijd af een interview met een vraag die ons dan vanuit onze organisatie heel erg aanbelangt. Dus ik ga ze ook aan jou stellen. Wat betekent voor jou het woord gendergelijkwaardig?
Ik denk de dag dat er geen quotasysteem meer zou nodig zijn, hè, voor vrouwen in politieke partijen en organisaties. Ja, dat. Dan zou het wel een heel eind zijn. Hè? En dingen zoals Equal Pay Day, hè? Als dat allemaal niet meer moet en noodzakelijk is. Ik denk dat we er dan pas echt zullen zijn. En we hebben natuurlijk al een hele weg afgelegd, absoluut. En daar moeten we ook tevreden mee zijn. Hè? Of dat is toch iets wat we niet mogen negeren. Uh-huh. Maar we zijn er nog niet. Hè? Het is niet dat het er vandaag de dag al is. Maar ik vind ook wel dat vrouwen vanuit hun eigen krachten, en eigenlijk geldt dat voor alle mensen, hè. Iedereen moet vanuit zijn eigen kracht naar buiten komen. En wij moeten ook dat zelf doen als vrouw. En ik denk dat dat ook wel een belangrijk aspect is, dat we in onszelf geloven en dat we er gewoon staan. En dat we gewoon ons ding kunnen doen. Dus zo zie ik dat, ja.
Ja, en ik vind dan dat jullie met dat communicatiestukje toch heel goed meedenken in dat verhaal om die vrouwen die kansen
absoluut, te geven. Absoluut, absoluut. Ja, zeker.
En dat vind ik een hele mooie afsluiter voor dit gesprek. heel, heel, heel erg bedankt dat ik er mocht zijn. Ontzettend bedankt voor de babbel. Ik heb nog heel veel vragen, maar dat zal dan voor een volgende podcast in de volgende podcast moeten gebeuren. Dus heel erg fijn dat ik hier mocht zijn. Dankjewel, hoor.
Dankjewel, Vivine.